stof voor onze overdenking is de zevende zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus en daarvan de 20e vraag en het antwoord. Zondag 7, vraag en antwoord 20. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 20: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En het antwoord luidt: neen, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid en al zijn weldaden aannemen. Tot zover. Gaan wij een ogenblik letten op het allerheiligst geloof. De zaken die hier wel niet met name worden genoemd, maar die toch wel bedoeld worden, betreffen Gods verkiezing, de wedergeboorte en het geloof. We hebben gehoord van die blijde boodschap van het heilige evangelie, dat daar is die middelaar God en der mensen. We hebben gehoord waaruit dat geweten kan worden uit het heilige evangelie, dat God zelf eerst heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen, door de offeranden en andere ceremonieën laten afbeelden en tenslotte door zijn enige geboren zoon vervuld. Dan ligt het ergens in de lijn, als wij gehoord hebben van die onuitsprekelijke genade dat God zelf een weg heeft uitgedacht en geopenbaard, waarlangs zondaren weer zalig kunnen worden. Dan ligt het min of meer voor de hand, die 20e vraag. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Zo'n vraag die kan verschillende achtergronden hebben. Zo'n vraag kan bijvoorbeeld bepaald worden door het bevend hart dat overrompeld is door Gods grote genade en dat nu vraagt: zullen dan alle mensen, dat ganse menselijke geslacht, dat door de val, de zonde zo diep is weggezonken, zullen zij allen weer zalig worden? Dat zou kunnen. Want de liefde is mededeelzaam. Zij zoekt zichzelf niet. Zij stemt het woord van de dichter mee in de veelheid van onderdanen, in koningsheerlijkheid. De vraag kan ook gesteld worden vanuit de overwegingen van het menselijk gemoed, zodat de mens meent dat hij zo barmhartig is dat het wat hem betreft voor de hand ligt dat alle mensen weer zalig zullen worden. En daar God toch niet minder wordt van het geven en niet meer van het behouden, zoekt zulk een overlegging een antwoord op de vraag: hoe is dat? Zullen alle mensen weer zalig worden gelijk zij verloren zijn? Er kan nog een achtergrond zijn bij het stellen van deze vraag. Dat een mens uit zijn eigen bekrompenheid en egoïsme, waarbij hij alleen maar denkt, ik en nog één, dat hij uit zo'n gedachte opkomt, ziende op de rijkdom van Gods genade, zullen dan alle mensen maar weer zalig worden? Dat zal toch zeker niet? Alsof hij bang is dat er te veel mensen in de hemel zullen komen. En dat gaat toch niet aan. Dat is ook een nare gesteldheid. Waar velen christenen aan mank gaan, voor zover het christenen zijn, dat alsof men zelf in de rechterstoel van God gezeten heeft. En die sfeer van als het aan hun lag, dan zou het er slecht uitzien. Dan was er een examencommissie waar toch wel 99% afgewezen zou worden. En die komen er niet in. Want die zijn niet goed genoeg bekeerd of niet goed genoeg dat en noem maar op. Ja, er heerst wat in de kerk. Zegt die oude man, ik heb het ons meer verteld, die eikenboom der gerechtigheid, die kwam bij mijn grootvader binnenstap. En het eerste wat hij zei, het was in de tijd van de doliantie. Dominee, als dat zo doorgaat en die dolerenden komen allemaal in de hemel, dan zal er voor ons geen plek meer zijn. Zei de oude man, ach, schaam je. In de veelheid erom de daan is koningsheerlijkheid. Ja, maar je begrijpt me wel, dom. Nee, ik begrijp je niet. Kijk, daar zit iets in van dat, je zou haast zeggen, dat duivelse chauvinisme. Wij weten het wel. Wij zijn bekeerd. Maar, jongen. Als die ook allemaal binnen zouden komen, dan zouden voor ons haast in plaats. Kijk, dat is geen praat. Dat voel je wel aan. Dat is verre van de gezindheid van de Heilige Geest die in de apostel Paulus werkt. Die de Joden en Joden, de Grieken en Griek, die alle dingen verdraagt om eruit verkorenen wil. En of er enige behouden mogen worden. Wat voor antwoord zouden we daar nou op kunnen geven? Daar zou je veel antwoorden op kunnen geven. En die worden ook gegeven. Ik noem maar wat. Vele klampen zich vast aan uitspraken bijvoorbeeld, waarin het woord allen wordt gebruikt. Dat uit Romeinen bijvoorbeeld, dat die tweede Adam de dood is ingegaan en gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene, vele tot zondaar, alzo zullen door de gehoorzaamheid vele tot rechtvaardig. En in dat verband komt ook nog een keer het woordje allen voor. Hij heeft ze alle onder de zonde besloten, opdat hij ze alle zou genadigd zijn. En zo zijn er meer teksten in de Bijbel, dat weet u wel. Ik ga dat niet iedere keer noemen bij de overdenking van de Heidelberg. God wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid komen. Die mensen zeggen, nou ja, de Heer Jezus is voor alle mensen wel gestorven. Maar dat alle mensen niet zalig worden, dat ligt aan de mensen zelf. Kijk, als wij dat niet aannemen en dat we in ons ongeloof blijven, dan kan de Heer er niets aan doen. Dan is het onze eigen schuld. gij die niet gewild hebt dat de koning over u zijn zal. Want de Heer heeft wel gewild, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen haar kieken, doch gij hebt niet gewild. Dus het is duidelijk, die niet zalig wordt, die had zalig kunnen worden, want God wil dat alle mensen zalig worden. Dat zit hem in ons. Een ander antwoord dat gegeven wordt is dit. Ach, in de Bijbel lees je wel van verwerping. En lees je van eeuwige pijn. Een eeuwig straflijden. Maar dat is niet de werkelijkheid. Dat is niet de werkelijkheid. Wat is het dan? Dat zijn spoorslagen om ons op de rechte weg te brengen. God doet dat om de mensen aan te zetten en te bewegen dat ze een toevlucht zullen nemen tot Jezus en achter hem aan zouden wandelen. Dus al die woorden in de Bijbel, die zwaar geladen woorden van eeuwige ondergang en van de rook van de pijniging die opgaat dag aan dag, die moet je niet zo nemen. Maar dat zijn maar zweepslagen om de onwillige mens het rechte spoor op te drijven. Want er staat in de Bijbel dat er een wederoprichting van alle dingen zal zijn. Dat is hun antwoord. Iets daarvan vind je terug in een van de oudste kerkvaders, Origenes. Die zag het als een soort cirkelgang, steeds terugkerende beweging. Net zo lang zouden de mensen de gelegenheid krijgen om zich te bekeren, totdat er niemand meer verloren zou zijn en alles weer tot God genomen. Ja, als je dat allemaal zo hoort, dan zeg je, dat zit niet zo ver bij ons vandaan. Ik weet er zelf wel van uit het eigen leven, de herinnering. Dus ja, als je er werkelijk ook eens over gaat denken, wat dat betekent, dat niet alle mensen zalig worden. Dat is iets ontzagwekkends. Nou kunnen we ons dat niet helemaal voorstellen. Moeten we bij beginnen om dat te zeggen. Maar goed, de gedachte kan het er nog bij bepaald worden. Dat je zegt, ja. Ja. En dan de gedachte aan een eeuwig straflijden. Dan is er al gauw die stem die zegt in ons binnenste, ja, maar kan dat nou bestaan met Gods liefde? Dat er een strafoefenende gerechtigheid is, goed. Dat kunnen we verstaan. Maar dat er een strafoefenende gerechtigheid is die eeuwig doorgaat, is dat overeenkomstig Gods wezen? Dat er zal zijn een plaats van wening en knersing der tanden, waar duisternis is en Gods verlating. Goed te begrijpen dat de mens zo denkt. Want de mens is een schepsel dat zich niet kan onderwerpen aan God. Ik ga er niet verder op in, want er zou nog ontzettend veel van te noemen zijn, wat de mensen allemaal bedacht hebben, maar het kon wel eens zijn, zoals Huntington schreef, tenslotte, bij het onderzoek van al die dingen, zag ik dat al die ketters in mijn eigen hart begonnen te leven. En dat kan ook op wat niet weet, wat niet deert, zegt men wel eens, maar je kunt zoveel lezen en onderzoeken van alles wat de mensen zeggen, die het met het woord van God niet eens zijn of die het anders uitleggen, dat je tenslotte zelf vol zit van al dergelijke gedachten. En daarom wou ik het toch maar laten rusten. Al die vragen, al die antwoorden, alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam zijn verdoemd geworden. Er staat hier gewoon, neem zij, neem zij. Er wordt geen eens veel over uitgeleid. Niet uit onverschilligheid. Niet zoals die hemelwachter die ik straks aan het eind noemde, die kennelijk benauwd is dat er te veel mensen zalig worden. Oh nee. Maar hier is aan het woord de mens die buigt voor het woord van God uit genade. En die eigen gedachten, eigen inzichten ondergeschikt mag laten aan het eeuwig blijvende woord van God. Misschien een mens die in de geest al heel wat zwerftochten heeft gemaakt en nog maar. En misschien wel denkt, ja maar, zou het toch misschien niet zus of zo. Maar die door de Heilige Geest overtuigd wordt dat God alleen waarachtig is en dat zijn raad alleen bestaat. Dat vormt de achtergrond van het antwoord. Neem zij. Dat komt niet voort uit die barmhartige mens die denkt dat hij barmhartiger is dan God. Komt ook niet voort uit die onbarmhartige mens die niets gunt. Maar het komt voort uit de eerbied en het buigen voor God. Die alleen God is en die soeverein is naar zijn wil en naar zijn welbehagen, regeert en bestuurt. Daarom staat er neem zij. Dus dit is geen vrucht van menselijk overleg, van menselijke nijdigheid of vrijgevigheid. Dit is zuiver buigen voor het woord van God. Dat woord van God leert ons dat God is een verkiezend God. Jacob heb ik lief gehad en Esau gehaat. Dat woord van God leert ons, ik bid niet voor de wereld, maar voor diegene die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren uwe, doch gij hebt mij dezelfde gegeven. Dat woord van God leert ons. Daar geloofden zoveel als er verordineerd waren ten eeuwige leven. Dat woord van God zegt ons, mijn schapen horen mijn stem en ik geef ze het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Gij lieden zijt niet van mijn schapen, anders zoudt ge mijn stem horen. Het woord van God zegt ons, het vaste fundament God staat,
hebben de deze zegelen de Heere kent degene die de zijde zijn en die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Het woord van God zegt ons, en Noach vond genade in de ogen des Heeren. Het woord van God zegt ons aangaande Abraham, want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem bevelen zou, opdat zij de weg des Heeren houden, om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heere over Abraham brengen wat hij over hem besloten had. Het woord van God zegt ons, het is niet degene die wil, nog degene die loopt, maar des ontfermende God. Gij zult dan zeggen, zegt Paulus, wat klaagt God dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Dat betekent, als dat dan zo is, dat hij zich ontfermt dient hij wil, en verhard dient hij wil. Waarom klaagt dan de dichter, of wat naar mijn raad zich mijn volk gedragen? Och had Israël staat op die effenpaan, ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. Hoe kan God dan zoveel klaagliederen laten zingen in zijn woord, vanwege de verbreking van dat verbond en van die huwelijkstrouw, als God dan toch alles besloten heeft? Dan zegt de apostel, wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Heeft de pottenbakker geen macht over het leven, om uit één klomp het ene vat ter eer en het andere ter oneer te stellen? Zie, zo snijdt hij alle redeneringen van de mens af. En op die openbaring van God in zijn woord is ook dit antwoord gegrond. Nee, zij. Maar wat ik vanmorgen zijdelings aanhaalde, dat wil ik nu rechtstreeks erbij betrekken. Laten wij niet vergeten dat er hier sprake is van het allerheiligst geloof. Het menselijk verstand werpt zich of op Gods verkiezing, of op de wedergeboorte, of het geloof, of de roeping, of de rechtvaardiging, of de heiliging. Dat menselijk verstand, dat trekt als ware een schalm uit de ketting van Gods heil, die hij tevoren verordineerd heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dat menselijk verstand grijpt een onderdeel aan. En dat kan zijn Gods eeuwige vrijmacht, Gods verkiezing. Als wij dan maar mogen bedenken, en dat dit dan ook als vermaning door ons gehoord mag worden, al wat uit het geloof niet is, is zonde. En al het verstandelijk, maar dan via het verduisterd verstand, beredeneren van Gods grote geheimenissen, dat komt eigenlijk niet te pas. Dat is speculatief. Dat is filosofisch. Dat is niet naar de Heilige Geest. En dat is altijd nodig om, als het te pas komt, te beklemtonen in het midden der gemeente. Opdat de gemeente zou beseffen dat ze niet aan het spelen zijn met stukken, maar dat wij te maken hebben met de levende God. En met die levende zaligmaker. En met die geest der genade en der gebeden. Misschien zegt iemand, ja hoor, dat kun je nou wel zeggen. Maar als ik dan toch niet uitverkoren ben, dan kom ik nooit tot het leven. Dan kom ik nooit tot het geloof. Dan is toch afgelopen. Laat ik dan in de kerk zitten. Laat ik dan mijn kinderen naar de kerk brengen. Laat ik ze dan nog laten dopen en noem maar op. Maar het heeft allemaal geen enkele zin. Nou kun je twee dingen doen. Je kunt een zot antwoorden naar zijn dwaasheid en hem niet naar zijn dwaasheid antwoorden. Als je hem naar zijn dwaasheid antwoordt, dan zou je zeggen, je hebt groot gelijk, joh. Je hebt gelijk, het baat je niet, als ik je 80 jaar in de kerk. Het is verloren en het blijft verloren. Je kunt wat mij betreft vertrekken. Want als je vertrekt, dan, als God je hebben wil, dan kom je nog wel weer eens terug. En dan zien we je wel weer verschijnen. Want die die uitverkoren heeft, die worden toch gegrepen, vroeg of laat. Laat ze dan ook zitten. Soms heb je de neiging, tenminste als je merkt dat het uit onverschilligheid gezegd wordt, om dan ook maar zo'n antwoord te geven en zeg alsjeblieft, als je er zo over denkt, vertrek dan maar. Je kan hem ook anders antwoorden en zeggen, wees blij dat voordat je in de eeuwige rampzaligheid ligt, dat je misschien nog 50 of 60 jaar in de kerk mag zitten. Of vind je dat zo erg? Vind je dat zo erg? Dat je in de kerk mag zitten. Kom je dan in de kerk omdat je denkt, ja, ik ben een goed bekeerd iemand. Of ik wil naar de hemel. Wat is dan je achtergrond? Is dat zo'n probleem? Stel nou dat de Heere zegt tegen jou, nou je bent niet uitverkoren. Betekent dat dan dat je maar voor je lidmaatschap moet bedanken? De Heere zegt dat niet. Maar laten we nou eens even raar praten. Dat je dan de duivel en de zonde moet dienen. Dat kun je dan toch lang genoeg als een mens voor eeuwig verloren is. Dan heb je een eeuwigheid om de duivel te dienen. Voel je aan wat er in die achtergrond zit, dat het de mens niet goed denkt God in herkentenis te houden en dat hij vele vonden heeft gezocht, dat hij daarmee verraadt hoe goedkoop hij in elkaar zit in zijn verduisterd verstand en dat hij met zijn eigen modder aan schuilen is. Zodat als je hem ervoor waarschuwt, als hij niet getrouw is onder het woord van God te komen, dan komt hij eigenlijk met de resultaten. Wat heb ik er eigenlijk aan? Wat heb ik daar nou aan? Zeg nou eerlijk. Wat is er nou bij mij veranderd? Als er wat te verdienen was, ja, dan wordt het anders. Dan wordt het anders. We hebben mens genoeg voor over.
daar geeft hij God en zijn dienst desnoods nog een schop voor. Want God is niks waar bij Adam. Maar als je daar dan ook nog ineens meer voor schaamt, en je eigen schande openlijk zo uit, dan is het wel heel droevig gesteld. Maar laten we aannemen dat het anders is, dat het de duivel is die ons verstrikt en die ons vangt in onze eigen arglistigheid. En laten we dan aannemen dat de Heere God nog zo goed is om ons tegemoet te komen en om ons beter te onderwijzen, en dat hij die onderwijzing ook zou willen gebruiken tot onze zaligheid. En laten we dan nog eens een antwoord geven op zulke vraag. Als je nou in de kerk bent, is dat dan vrucht van jouw verkiezing of van Gods verkiezing? Waarom begin je nou altijd aan de verkeerde kant? Waarom begin je nou God te verdenken? Zeggen, ja, God laat me heel mijn leven maar in de kerk zitten. Maar allemaal voor niks. Waarom? Dat is de duivel die dat zegt. Het is ons eigen boze vlees. Misschien zeg je, nou ja, maar er is toch niks te verdienen, heb je zelf gezegd. Dus haal toch niet uit. Al zit je 80 jaar in de kerk. Je kunt het toch niet verdienen. Ja, daar gaat het. Juist omdat wij het niet kunnen verdienen. Juist omdat wij de dood verdiend hebben, daarom is het zo'n wonder. Als God zegt, jij dode zondaar, je bent nog dooier dan de rest, maar ik trek je onder mijn woord. Dat moet je in de eerste plaats zien. De verborgen dingen zijn voor de Heere God, de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen, zegt de Heere. En wat zijn dan die geopenbaarde dingen? Dat zijn de dingen die wij zien, waar wij in betrokken zijn. Misschien zijn wij zo stomzinnig, en dat zijn wij ook wel, en daarom moet het woord van God ons telkens gepredikt worden, dat wij daar nooit aan denken. Dat wij denken, ja, mijn vader en mijn moeder, die zijn toevallig christelijk. Omdat mijn opa was ook christelijk. Nou ja, de een die neemt de ander mee. Als je nog een jochie bent, heel klein, dan zegt vader al, kom joh, het is tijd om naar de kerk te gaan. Nou ja, zo ben ik ook in de kerk gekomen. Dat denk je. Omdat je alleen maar kijkt naar het menselijke. Omdat je alleen maar kijkt naar die onvolmaakte vader en grootvader en naar jezelf. Maar heb je dan nooit bedacht dat daar in de hoge hemel die hoge God woont en troont? En dat die dat heeft uitgemaakt. Dat die hoge God dat in zijn eeuwige raad heeft besloten. Misschien wel van 200, 300, 400 jaar terug dat het begonnen is. Dat van uw verre voorgeslacht, dat God ze teruggebogen heeft, ingewonnen heeft, voor zijn heilig woord en evangelie. Hoe denk je dan dat dat is als wij, als late nageslacht, nakomelingen van de zulke, dat wij die goddelijke erfenis, dat wij die goddelijke zegen van ons afschudden, zoals een hond de druppels uit zijn vacht schudt. Hoe denk je dat dat is? Zouden we ons niet dood behoren te schamen voor God, die zoveel wonderen heeft verricht, en die van onze kindse dagen ons heeft gebracht, en dan te bedenken dat we niet zo gewillig waren, en dan te bedenken dat we alles
zegen hadden. En dat we zo menigmaal op de rand hebben gebalanceerd om te spijbelen en om een andere kant uit te gaan. En dat er dan een vader was, een onvolmaakte vader die zei, denk erom dat je het niet in je hoofd haalt. Je zorgt dat je er bent. Waarom is heel ons kerkelijk leven, dan bedoel ik in algemeen in het land, ondergraven? Omdat vaders en moeders dat niet meer beseffen en de kinderen het ook niet meer beseffen. Het is net andersom, zo mag je niet doen meer. Want dan krijgen wij zo'n hekel aan de kerk. Alsof we nooit geen hekel aan de kerk hadden. Alsof het zo goed is. Nee, dan zou ik liever zeggen, zolang het in ons vermogen is, die onwillige varkens naar de kerk. En nogmaals, er komt al gauw een tijd, hoor, dat weet ik wel, dat ze niet meer mee kunt nemen. Dat ze je boven het hoofd gegroeid zijn. Maar dat zullen ze dan ook voor God moeten verantwoorden. Dat ze moedwillig alles naast zich neer hebben gelegd. U kunt niet verder gaan. Je kunt tenslotte geen ijzeren ketting nemen en ze achter je meesleuren. Dat kan niet. Maar het gaat mij daar maar om ons even een indruk te geven. Wat het zeggen wil, dat die late nakomelingen. Ik weet wel, alles werkt eraan mee, die ondermijnende factoren zijn er. Daar is heel de maatschappij, alles is daarvan vervuld. Wij hebben er allemaal een tik van te pakken, kunnen we heus niet ontkennen. Maar het punt gehoorzaamheid. Beter dan offeranden. Waar kun je daarmee terecht? Dan moet je uitkijken, want de mensen zouden je de hersens inslaan en zeggen, wat ben je voor iemand? Je hoort niet thuis in deze tijd, in deze maatschappij. Helemaal niet. Zo is het. En dat weerspiegelt zich nou ook in al dergelijke dingen. Daar weerspiegelt zich dat in. Want ik ben op zo'n pijl gekomen van ontwikkeling dat ik zeg, kijk eens, als ik zelf er nou een afkeer van gevoel heb, als ik zelf voel dat het me toch niks uithaalt, dan zit ik in de kerk. De ontwikkeling is zo groot geworden dat ik dan tot het besluit kom, dan ga ik maar niet meer. Kijk, en daar heb je nou dat puntje waar het over loopt, dan ga ik maar niet meer. Of, het komt er voor mij toch niet zo op aan in die zin, want het geldt mij toch niet. Kijk, en dat is nou dat goddeloze van Adam. En dat is ook een kenmerk van de eindtijd, want dan kunnen ze zeggen, ja, maar vroeger werden de mensen dom gehouden. En vroeger waren de mensen, die werden bezig gehouden met een hiernamaal. Hier hadden ze het al niet te breed, maar dan hadden ze toch nog een hemel in het vooruitzicht. En vroeger dit en vroeger dat. Er wordt ook vaak een heel vertekend beeld gegeven van vroeger. Zo wil de mens dan een voorstelling opbouwen. Vroeger is het verklaarbaar dat de mensen in de kerk sjokten. En dat de mensen maar uit opvoeding, uit kracht van opvoeding enzovoort. Nou, dat geloof ik wel, dat daar ook wel een kern van waarheid in zit. Dat er een tijd geweest is dat de opvoeding veel meer deed dan nu. En dat bepaalde vormen en gewoonten veel meer stand hielden dan nu. Stem ik direct niet. Ik wil dat heus allemaal niet schoonpraten. En als je de preken van sommige vaderen leest over de noodtoestanden van die tijd, over het goddeloze gedrag van de kerkmensen, nou, dan moet je er ook bij zeggen, het was toen ook niet alles. Droepig en droepig. Katen, dobbelen, drinken, kermis, vieren, dansen, noem maar op. Al die dingen kom je in de noodtulen tegen. Van de oude kerken. Maar goed, u denkt Wij zijn nu op een pijl gekomen. Dat doe je niet meer uit opvoeding. Dan ga je je echt serieus afvragen. Waarom ga ik naar de kerk? Waarom? Nou, als ik dat dan mijzelf afvraag en ik kan daar geen zinnig antwoord op geven, of ik moet zeggen, nou ja, als ik eerlijk ben, komt het uit gewoonte voort en omdat mijn vader en moeder het zeggen, of mijn vrouw, of mijn man, of voor mijn kinderen, ik wil toch graag dat mijn kinderen toch een beetje een christelijke opvoeding hebben. Nou, ja nou, als dat dan het antwoord is en je komt dan zelf tot de conclusie dat je zegt dat is een antwoord van niks. Daar hoef ik niet voor naar de kerk te gaan. Daar hoef ik mijn kinderen niet voor te laten dopen voor een beetje christelijke opvoeding. Kunnen we zo wel geven, bij wijze van spreken. Dus, besluit. Nee, dominee. Het zegt mij eigenlijk niks meer zo. Het zegt mij niet zoveel. U zult dan eerlijk moeten zeggen, wat heb jij u aan mij? Ik ben toch een onbekeerd mens. Ik heb moeite om het te begrijpen. Meestal begrijp ik het niet. Kijk, dat is nou het punt, hè. Dat is nou het punt waar het om gaat. Dan zeg je een kenmerk geven, of dat je misschien wel uitverkoren bent. Vergeef me dat ik er vanavond zo over praat. Een beetje langs de kant af misschien in uw waarneming. Maar de bedoeling is recht. Dat weet ik van Gods wegen. Kijk eens wat zeggen, als je nou nog een klein kansje loopt dat je een uitverkorene bent, dan durf je er niet doorheen. Maar als je een kenmerk wil hebben of je een verworpene bent, dan verkoop je eerst geboorterecht voor een schotelist. Weet nou, Jacob had het ook verspeeld. Die is ook niet om zijn goede gedrag zalig geworden. Want de meerdere zal de mindere dienen en de jongen had er geen eens erg in. Dat toen hij de eerstgeboorte gekocht had van Esau, toen was hij de meerdere. Het eigen zegen heeft hij zich ontnomen. Als hij het goed bekijkt, dan zeg hij, o Jacob, Jacob, de meerdere zal de mindere dienen. Maar als jij het eerstgeboorterecht koopt, voor een schote linzen moest, dan val hij er buiten. Wat had hij zijn eens door. God bleef nogthans getrouw. Hij is ook niet om zijn doen zalig geworden. Maar wel was het een vrucht van Gods verkiezende liefde. Al ging het dwars door zonde heen. En allerlei menselijk overleg. En al hebben ze het zelf eigenlijk veel toen ze dachten, we hebben het gewonnen, we hebben het gewonnen. Er bleek wel iets uit van, o, die van God gezegend is, die is gezegend en die blijft gezegend. Dus het is een teken, een veeg teken. Als je als zo'n knoest en als zo'n dood mens, ten slotte de levende handeling verricht door te zeggen, ik concludeer dat ik net zo goed niet naar de kerk kan gaan. Want God heeft u er gebracht. Kijk dat de mens zoiets denkt. Kan ik best begrijpen, want Adam staat nergens voor. Maar dat hij dat zegt. Nou, niet dat ik er van achterover valt hoor. Als hij het zo denkt, dan mag hij tegen mij wel zeggen, daar gaat het niet om. Maar dat ik denk, hé, wat is er dan nog weinig? Of niets? Ja, vergeef me, ik denk wel eens dan, heren, is dat nou echt waar? Neemt die vrouw, of die man, of die jong, of dat meisje dat niet? Misschien zegt u, waarom? Waarom zegt u dat? Omdat ik me haast niet in kan denken dat er één bij zou zijn die voor God zou durven zeggen dat God door zijn geest en woord nog nooit tot hem gesproken heeft, die nooit is aangeraakt, die nooit stilletjes zich heeft teruggetrokken en gezegd, ach Heer, wees mij ook alsjeblieft genadig. Misschien zegt u, ja, maar dat komt dat je te veel woord en geest verbindt. Man, zo moet je niet denken. Je moet ervan uitgaan dat er in de kerk ook een hoop historische gelovigen zitten, een tijdgelovigen en noem maar op. Nou ja, dat laat ik dan voor uw mening. Ik kan daar niet bij leven en arbeiden. Kan ik niet. Want dat woord van Gods genade, dat zal niet ledig tot een wederkeer, maar het zal doen al wat hem behaagt. En dan zou je dan bij wijze van spreken, de apostel zegt, van welke ik wenende getuig, dan zou ik toch liever in die hoek wenen om de ondergang van één onze, dan dat ik het als een vanzelfsprekend gegeven zou aanvaarden. Oh, maar de meesten zijn toch verworpen mensen. Verworpen mensen. Nou, dat zou één ding meebrengen, voor mij en voor u. Als wij buiten dat eeuwig evangelie verloren gaan, dan zal het een hel in een hel zijn. Want dan had je beter onder die maffe voorstellingen kunnen gaan zitten van, ja mensen, het is allemaal maar uitwendig, enzovoort, enzovoort, maar je kunt het nooit weten, enzovoort, enzovoort. Nou, daar kun je krachtens opvoeding en bijgelovigheid je hele leven in de kerk zitten en dan zit je nog op je gemak. En dan zeg je nog met een staalhard gezicht. Ja, u weet het, dominee. Ik kan me eigenlijk niet bekeren, hè? Dat is toch zo. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Nou joh, dan zullen we er nog eens om vragen. Je moet er toch maar veel om vragen. Maar zo kan het niet. Zo kan het niet. Als je onder deze leer verloren gaat, is het een hel in de hel. Voor u en voor mij. Want dan betekent het dat je bewust weet wat je doet. Dat je over een schop weer zit. En dan zegt de apostel, er blijft geen slachtoffer meer over voor de zonde. Maar een vreselijke verwachting van oordeel en van vuur. Dat zijn ook stukjes verkiezing wat ik u genoemd heb hoor. Vergeet dat niet. Want de Heere heeft van eeuwigheid besloten dat u hier zit. Dat u gedoopt zou worden. Dat u onder het liefelijk fluitspel van het evangelie en de klaagliederen zou verkeren. Heeft God besloten. Daarom zou ik haast zeggen, begin niet aan de verkeerde kant. Beken dan liever, ja, het klinkt misschien ook nog een beetje werkheilig, maar ik kan het niet nalaten te zeggen, zo ligt het in mijn hart. Dan zou ik haast zeggen, zeg dan maar gewoon wat je tegen mij zegt, hoef je niet tegen mij of tegen je vader of je moeder of je broer of je zuster of je man of je vrouw te zeggen, maar zeg dat dan maar tegen God. Zeg het maar tegen God dan, hoe het erbij staat. Dat je zo'n ellendeling bent, dat je geen cent kan schelen. Zeg dat dan tegen de Heer. Wie weet. De Heer weet raad, hij alleen. Hij kan het in één ogenblik veranderen. Maar ik zeg wel eens, Je hebt meer reden op het ogenblik om te denken dat God je heeft uitverkoren dan dat God je heeft verworpen. Als je dat verstaat. Want dan zou ik zeggen, kinderen, kijk dan eens, jongens en meisjes, je zit er nog bij. Als je een gezin hebt, je hebt ook verschillende gezinnen in ons midden. Van 1, 2, 3, 4 en meer kinderen. Als die kring nou nog gesloten is, als je er allemaal bij bent, is het niet onbegrijpelijk groot. Dat je als moeder en als vader moet zeggen, Heere, waaraan hebben we dat verdiend? Het gaat er niet om dat het van die lievertjes zijn. Het gaat erom dat er nog niet één uitgebroken is. Uit uw huis en onder uw tempel zelf. Daar loopt het om. Is dat niet een eeuwig wonder? Daarom zal hemel en aarde en al Gods kinderen zullen ons verdoemen als in die dag der dagen het oordeel over ons komt. Omdat we de raad van God, dat is zijn heilige evangelie, tot een einde toe verworpen hebben. En hoe je dan verder alle vragen meent te kunnen beantwoorden, ik kan het niet hoor. Als je dat maar niet denkt, dat je er ooit uit zal komen. Maar nogmaals, de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen. Ik hoop het dat het zo mag zijn. Dat de verdraagzaamheid, de goedertierenheid en de langmoedigheid en de voorzienigheid van God in uw leven betoont. Dat ze u tot bekering mogen leiden en ons aan hem mogen verbinden. Er zit ook nog een portie menselijke slapheid bij. Kijk, stel nou eens voor, je hebt een beroep. Maar het is niet naar je zin. Dat kan. Je kunt ook wel eens dagen hebben dat je zegt, hè, ik heb er niks geen zin in. Blijf je dan thuis? Ja, dan ben je zo gewend dat je zegt, ja, ik moet om 8 uur beginnen, of om 7:30. Misschien ga je met een zucht op weg. Maar je bent er. Dat is nou eenmaal regel. Ik weet wel, al die dingen slijten ook uit. Ja, dat weet ik wel. Maar ik spreek nou even normale zin. Dan ben je er. Waarom? Nou ja. Wie niet werkt, die zal niet eten. Je moet weer aan de gang. En... Maar ik kan me best indenken. Dat weet ik ook wel. Dat je zegt, nee. Die dagen zijn dat het je... Nou, denk je dat je daarmee, zo ongelukkig bent, als je dat bij wijze van spreken op die 3, 4, 5 uurtjes van de 168 uren in de week, dat een mens zonder Gods eeuwig blijvend woord is, al is die zo dood als een pier, al is die zo dood als een pier. We moeten elkaar niet voor de gek gaan houden. In de zin van, ja, maar dit, het is zo'n opgave. Dan ga je slapen, een poosje. Dan ga je een poosje slapen in de kerk, als je erg moe bent. Misschien dat de Heer je wakker steekt, dat er een wesp komt of iets dergelijks. Of dat je opeens met je hoofd achterover schiet en je bijna je nek breekt. Ja, je vindt dit misschien van mij vorm. Maar ja, zo zijn wij toch wel opgebracht. Als vader zei, en jongen, heb je er nog wat aan gehad? Dan zei ik wel, ik heb er niet zoveel aan gehad vanmorgen, vader. Oh, zei hij dan, dat moet je geen eens zeggen, joh. Het is al zo'n zegen dat je in de kerk mag zitten. Al heb je nog niks gehad. Ja, dan kan ik wel weer terug gaan merken en zeggen, ja, maar ik voel die zegen niet zo. Och, wat? Als het over ons gevoel gaat, dan liggen we lang in de hel eer we iets voelen. Maar dit, hè, en dat is natuurlijk ook een kenmerk van deze tijd,
bij ons ouderen en jongeren. Dat je zegt, en wat zit er toch een passie plattigheid in ons, hè. Maar zo gauw dat je zegt, ja, nou ja, maar dit en dat en zus en zo. En hebben we overal een verklaring voor en we trachten alles aannemelijk te maken. De ene is niet zo kerk en de andere is niet zo werk enzovoort, maar ondertussen. En dat gelijm in de zin van, ja, ik kan er zo inkomen, joh. Ik heb ook zo weinig behoefte soms. En nou, wat doe je dan in de kerk? Laten we maar eerlijk zijn, wat doe je dan in de kerk, hè? Je zit er nog tot last van een ander. Ja, maar zo kun je niet praten. Nee, ik voel aan dat dat niet is. De Heere, die heeft ons nog onderhouden in ons lot. En de Heere geeft je nog dat je nog niet in een zwakzinnige inrichting zit. Die mensen zijn soms nog wel meegaande, maar als je verstand hebt. Dan moet je niet net gaan praten alsof je ze ziet vliegen. Dat is niet goed. Gods eeuwige verkiezing kan alleen maar door het waarachtig geloof aanvaard en bewonderd worden. En anders blijft het een donderslag voor alle fariseeën die denken dat ze door hun kerkgang verkoren zijn. In plaats dat ze bedenken dat ze om naar de kerk te mogen verkoren zijn. Het blijft een steek in de slagader van die willende, lopende, werkende mens. Nou, dan zeg ik u eerlijk, ik heb bij mijn leed altijd getracht zoveel mogelijk onder het woord te zijn. En het is me wel eens gebeurd. Dat weet ik nog goed wel, dat toen was altijd kerk, behalve dan in de zomer een poosie, maar dan, dat ging toch een behoorlijke periode door. En dan had ik een plannetje en dan dacht ik, oh ja, dat is waar vanavond, kerk. Ja. Nou ja, je gaat toch maar. Moet je dan op zo'n kerk gaan zegen verwachten? Nee, dat niet. Zegen is er alleen te verwachten om David. Grote zoon. Davids grote zoon. Die aan de rechterhand God zit. Die het hoofd is van zijn duur verworven gemeente. Maar ja, ik hoop toch dat wij er iets van mogen verstaan. Dat je zegt. Nou ja, Gods eeuwige verkiezing. Alle mensen worden niet zalig. Ik zal wel niet zalig worden. Want ik voel niks en ik heb niks. En ik hoor niets. Ik zal wel een verworpene zijn, dus ik zal me niet naar de kerk meer gaan. Of laat me niet op laten jutten. Nee, laat het ons nou tot een vermaning zijn. Dat u vanavond hier zit, is vrucht van Gods verkiezing. Andere, duizenden bij duizenden, hebben gejoeld en geschreeuwd op het voetbalveld. Enzovoort. Hebben die daarom nou zoveel kwaad gedaan? Dat durf ik ook nog geen eens te zeggen. Want ik sluit niet uit dat wij vandaag meer kwaad gedaan hebben dan die lui. Die wij zo smalend de wereld noemen. Die zijn wezen zwemmen, varen, roeien, noem maar op, wat ze ook gesjouwd hebben. Daar loopt het juist niet over. Over beter of slechter. Maar het loopt erover. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten. Hij deed in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met één volke handelen. Die moesten zijn getuigenis missen. Abraham was ook een afgodendienaar. Maar de Heere zegt. Kom mee. Ik heb u gekend. Daar hoef je geen wonderen van je kerkgang te verwachten. Zo bedoel ik het niet. Maar van God alleen zijn wonderen te verwachten. Nee, zij. Wij niet. God is een verkiezend God. Hij heeft van eeuwigheid besloten wie er zalig worden en wie niet. Heeft hij van eeuwigheid besloten. Die verkiezing van God. die realiseert God, die verwerkelijkt God in de tijd.
Waardoor?
Door de verkondiging van het heilige evangelie en de uitstorting en gave van zijn heilige geest. Laten we daar ook nog iets van noemen. Ik zei straks, zodra je aan een of ander vastklampt, met je eigen verstand, met je eigen denken, dan kom je er nooit uit. Maar bij de Heer is het alles één oneindige volmaaktheid. Kijk eens. Als je nou denkt bij jezelf, ja, maar ik zou toch wel willen weten of ik nou bij diegene hoor die wel door Christus zalig worden. Hoe weet je dat nou? Hoe kom je daar nou achter? Daar zal in de toekomst nog ruimschoots over gesproken worden, maar ik wil er toch iets van zeggen. Daar kom je niet achter door een hoorbare stem. Die zegt, je bent uitverkoren. Nee hoor, dat is niet de gewone weg te zien. Weet je hoe je daar achter kunt komen als je acht mag geven op het woord dat God gesproken heeft? Dat de Heer je hart opent voor het heilig woord. Hoe de Heer dat doet, daar ga ik nou maar niet te diep op in. Dat zijn kwesties die zijn al zo uit en te na besproken en overdacht. En die verschillen die zijn vaak al zo bekend. De een zegt dat doet de Heer onmiddellijk. Kuiper zegt dat ook en vele anderen. Doet de Heer onmiddellijk. Dat betekent zonder middel. Gebruikt de Heer geen middel voor. Dat is alleen een kracht van de Heilige Geest, zodat de mens onwedergeboren naar bed kan gaan en wederom geboren op kan staan. Dan wordt het dus een wedergeboren worden tot het geloof. Wij kunnen dan zo voorstellen, je kunt het woord niet horen. Je moet eerst wederom geboren worden. En dan kun je horen en dan volgt de rest. Men noemt dat ook wel de levendmaking, de onmiddellijke levendmaking. Onze belijdenis die spreekt in navolging van enkele schriftgegevens uit Petrus. Wedergeboren door het onvergankelijke en eeuwige zaad van het woord. Dan kun je natuurlijk er tegenover gaan stellen. Ik verwerp of veracht geen van beide voorstellingen hoor. Wedergeboren door het geloof of wedergeboren tot het geloof. Ik laat dat nou maar even rusten als niet al te gewichtig. Maar je voelt wel aan als ik wat zeg. Ja, ik kan niet zeggen dat tinnen schaaltje brood wordt. Zeg ik maar eerlijk, ik kom niet in me op om te zeggen, ik zal jullie eens bewijzen dat de waarheid spreekt dat tinnen schaaltje wordt een brood. Dat komt niet in me op, dat kan ik niet, dat heb ik niet. Maar als God spreekt, tinnen schaal wordt brood. Dan is het. Moet er dan eerst wat met dat tinnen schaaltje gebeuren? Nee. Het hoeft niet. Of het nou van tin is, of van hout, of van steen, of van goud, het maakt niks uit. Als God zelf eraan te pas komt, al is dat schaaltje dan van tinnen, al is het stokdood. Als God zegt, je wordt brood, dan is het brood. In die lijn, ja, ik sluit het andere niet uit, geloof ik dat de meest voorkomende weg van God is. Je zit in de kerk. Je hebt jaren in de kerk gezeten en eigenlijk nooit wat gehoord. Hoe komt het nou dat een mens opeens hoort? Ja, dan kun je zeggen, hij is van dood levend gemaakt. Jazeker, wedergeboorte is een nieuwe geboorte.
van boven geboren. Maar hoe komt dat? De geest plaatst waarheen hij wil. De geest is van het woord niet te scheiden, maar wel te onderscheiden. Want velen hebben het woord gehoord en het deed hun geen nuttigheid, omdat het met het geloof niet gemengd was. En het geloof is een gave God. Al denk ik nog zo nauw over woord en geest, kan ook een reuken des doods ten dode zijn. Je mag dat nooit altijd in die zin als een stelling hanteren, dat het altijd ter zaligheid gedijt. Ook niet in de gemeente. Dan krijg je dat vanzelfsprekende waarbij een mens zichzelf voor de gek houdt en bedriegt. Daarom zou ik het dan zo willen zeggen. Als het goed is en ik mag vol gebrek het woord van God spreken, dan is dat Gods gave, Gods leiding. Maar ik ben God zelf niet. Want als ik dan zou zeggen, word gereinigd, dan waren we allemaal vanavond gereinigd. Maar als ik dat zou doen, dan zou de een in de lach schieten en zeggen, ja man, je mocht het wel willen, maar dat kun jij niet. Voel je nou aan dat wij eigenlijk geheel en al af moeten wachten en mogen wachten. Mogen. God, Heilige Geest, dat die medegetuigenis geeft. En een wedergeboorte is moeilijk te omschrijven. Moet de wind blazen waarheen hij wil. Denk aan een Ruth, denk aan een Lydia. Maar zodra die Heilige Geest zich op dat eigene moment met dat woord richt tot u, dan leeft de dood, dan hoor je. En blijven we horen ook, al zijn we nog zulke dove ouders, waar de Heere die spuit onze oren wel weer uit dat we wederom horen. Kijk, dat is de weg. De meest gewone weg die de Heer houdt. Weet je waarom? Anders wordt het vaak zo gevaarlijk. Dan kom je zo gauw glijden af tot de gedachte van een sluimerende wedergeboorte. Iemand is als kind wedergeboren. En nogmaals, er gebeuren wonderlijke dingen. Wij kunnen God geen bevel geven van het werk zijner handen. Maar het is wel gevaarlijk als we onszelf daarmee troosten of trachten een ander te troosten. Dat je gaat zeggen, ja, als je nou je kindstijd hebt, is dit of dat gehad, hè? Ja, maar dat is wel waar, hoor. De Heere komt er wel op terug, hoor. Heb je wel eens een zucht gedaan? Heb je wel eens een traan gelaten? Kijk, dan kom je zo gauw op een punt dat je de wedergeboorte losmaakt van Christus. Van Christus. En dat kun je niet, hè. Wedergeboorte is juist de verbinding aan Christus. Het ingelijfd worden, zegt de catechismus, in Christus. Dat betekende toch ook voor Nicodemus. Nicodemus wou door de werken gerechtvaardigd worden en probeerde zich een gerechtigheid op te richten uit de werken der wet. Zegt de Heer tegen hem, voorwaar, zegt u, tenzij iemand wederom geboren wordt, die kan het koninkrijk God niet zien. Daar kun je nou wel allerlei diepzinnige vertogen over houden, en dat geeft ook niet. Maar als je maar één ding bedenkt, wat betekent dat concreet voor Nicodemus? Dat betekent voor Nicodemus dat hij omgezet moet worden, om nou niet uit de werken het eeuwige leven te beërven. Maar om nou op de akker van Boas gebracht te worden en uit genade zalig te willen worden. Uit genade alleen. Vandaar dat ergens Kolbrugge het eigenaardige antwoord geeft op de vraag, wat is wedergeboorte? Wedergeboorte is het overgaan uit de hand van Mozes in de handen van de Heer Jezus Christus. De tijd is voorbij, we moeten nodig naar huis. Dat het tot lering en vermaning mocht zijn. Jongens, meisjes, kinderen. Ja, ik weet het. Je zit misschien wel eens te wiebelen en te kriebelen in de kerk. Vooral als het een beetje lang duurt. Maar bedenk dat het daarom des te groter wonder is. dat God van die oorwormen in zijn huis bij elkaar vergadert. Want dat zijn wij. En dat God heeft gezegd, in de poorten van Sion wil ik wonen. En daar wil ik mensen en zondaren bearbeiden. En daar wil ik leren de overtreders mijn leven. Nou, dan mag je al om te beginnen gaan zingen, welzalig die uit al het aardsgedruis mag naderen. Amen.